We hebben vragen uit de community en de vragen deze week gaan over wiet.
What the fuck did you just say? Jelle was aan het vertellen over dat hij een wasseret is gestort.
Ja, en dat ik er geld mee aan het verdienen ben op mijn eigen was. Maar je hebt dus van die variabele contracten. En je hebt van, ik weet niet hoe ze het exact noemen, maar extreem variabele contracten. Dat ieder uur heb je een andere prijs die je betaalt voor je stroom. Ik zit dan bij Frank Energy. Frank Energy. En dan krijg je te zien wat de stroomprijzen voor de rest van de dag gaan zijn. En wanneer het goedkoopst is en wanneer het duurst is. Maar bijvoorbeeld op sommige momenten, als er veel wind staat, zoals vandaag, en er schijnt zon, is er dus heel veel duurzame energie die vrijkomt. Waardoor er eigenlijk een overload op het systeem komt aan energie. En als je dan stroom gaat verbruiken, wat er dan gebeurt, is dat je daar geld voor krijgt. In plaats van dat je er geld voor moet betalen voor het gebruik van stroom. En iets wat duur is, is je wasmachine, je droger, waterkook. Dus ik heb gewoon een timer vanochtend aangezet op mijn wasmachine. En je krijgt iets van 20 cent per kilowattuur. Nu.
En wat is dat vertaald naar normale mensentaal?
Weet ik niet.
Wat is een kilowattuur?
Het is de eenheid van de energie waar wij onze stroom nu in uitdrukken.
Maar hoeveel is bijvoorbeeld een wasmachine? Hoeveel verbruikt dat?
Durf je niet te zeggen wat je op een dag exact. Ik denk dat je vaak zo rond de 10 cent per kilowattuur. En dat je voor een euro, anderhalve euro of zo verbruikt op een dag.
Dus je verdient nu ongeveer iets van 5 cent.
Nice, Jelle.
Congratulations.
Ja. Maar dit is iedere dag, hè? De hele maand door.
Maar dan wel straks je brood halen bij Jordy's Bakery.
Ja, hoe denk je dat ik dat kan bekostigen? Omdat ik de hele fucking dag ben ik bezig met die wasmachines instellen.
Maar wat doe je dan? Maar wat de fuck? Ik kan veel beter die tijd aan werk besteden en zorgen dat het upfront groeit.
Oeh,
en dan zo later meer geld verdienen.
Ik ben hier nu, toch?
Ja, dat klopt. Maar je had in plaats van dat je die grafiek in de gaten aan het houden was, had je ook gewoon even een nieuw
hier om 7 uur kunnen zitten.
Precies.
In mijn eentje.
Veel hogere return on investment.
Dat noemen ze ROI.
Ja. Maar nice. Ik zag het ook gisteren op LinkedIn.
Wat?
Dat er inderdaad dat je geld kon verdienen met stroomverbruik. Maar is het dan omdat het opslaan van de stroom duurder is dan het verbruiken van de stroom, dat ze daarom doen?
Ja, omdat dat eigenlijk nog niet echt kan.
Nee, precies.
Dus die energie die moet kwijt ergens aan. Maar het is, kijk, nu is het best wel grappig natuurlijk met die lachen. Je er met 5 cent verdienen op zijn wasmachine. Maar als je een auto hebt die je gaat opladen, dan wordt het opeens best wel interessant. Als je in die uren je auto gaat opladen.
Ja, dikke kilowatturen. Ik weet eigenlijk niet hoeveel er ingaan. Waarschijnlijk iets van 100 of zo.
Ja, volgens mij gaat er iets in juli 75.
Ja, zoiets, ja.
En dan wordt het opeens best.
Dan wordt het interessant.
Dan gaat het tellen.
Dan gaat het tellen, ja.
Een gratis of een tank, een auto volgooien waar je nog geld aan verdient ook.
Nou. Nou, dat is serieus wel nice. Ja, nice. Ik.
Boys. Ik dacht omdat we het vandaag over wiet gaan hebben, dat we hem een beetje goed af moeten trappen.
Ja man, ganja. Oh, what the fuck?
Hey, let's get in the mood, you know. Hoe doe je dit ding?
Zo!
Ik heb net al oh joh, dit ding ruikt nu al tering sterk.
Ik schrik er een beetje van. Ik merk ook dat ik een klein beetje zenuwachtig word.
Jan, wil jij hem aansteken? Kom maar. Nee, Jan. Holy shit, hè. Ja, moet wel een beetje in de sferen komen natuurlijk.
Mijn eerste podcast.
Ja.
Het is de pot. Het is de podcast vandaag.
Ja, kunnen we dat als titel gaan doen?
Ik weet niet of ik hem.
Volgens mij moet je nog even doorhouden, joh.
Ik denk dat hij wel aan is.
Ja, kom. Even kijken.
Nice geïnhaleerd.
Nice acting. Nee, grapje. Maak hem uit. Laat hem maar vallen.
Die is ook wel echt uit.
Rest in peace, the joint.
Zo.
Je ruikt het nu al.
Ik ben meteen een beetje rustig van.
Ik dacht wel, wat gaat hier gebeuren? Ik dacht, jij hebt Joe Rogan en Elon Musk gezien. Dat ga je nu proberen te recreëren. Oh, niet weten dat als ik één zo'n hijs daarvan neem, dat ik letterlijk bij het grof vel kan daarna.
Ik dacht dat je ging wachten tot het de topic kwam.
Ik was te gespannen.
Het moest eruit. Uit je systeem.
Joint.
Nice. Hoeveel kost zo'n ding eigenlijk?
Ja, dat is een spot goedkoop.
Echt waar?
€3. Ik had Jelles €30 meegegeven. Hij komt terug met €26. Ik heb geen idee wat zo'n ding kost. Ik heb al 12 jaar lang geen wiet gerookt. Kan je dat voorstellen? 12 jaar lang. De laatste keer was op mijn 16e verjaardag.
Op je verjaardag?
Ja.
Nice, maar voordat we in het wietonderwerp zullen duiken, zullen we het heel kort hebben over de marathon.
Ja, let's do it. Let's nice. Do it.
Ja, Jelle, ik denk laten we beginnen bij jou. Eerste marathon gelopen. Viel het mee, viel het tegen? Hoe heb je het ervaren? Hoogtepunt, dieptepunt tijdens de race? En is er nog iets gebeurd wat je graag met de luisteraars wil delen?
Een hele hoop vragen in één keer. Maar ik weet niet, voor ons is het natuurlijk allemaal bekend, de marathon, waar het allemaal is ontstaan. Ik denk voor een hele hoop van onze volgers ook, wat ons idee rondom de marathon is geweest. Maar ik denk dat het misschien wel goed is wat er eigenlijk is gebeurd, wat we hebben gedaan en waarom we hier nu over de marathon gaan hebben. Ik denk dat het oktober is geweest. Ik kijk even naar Harro en Jan. Oktober hebben we met z'n drie het idee geopperd om de marathon te gaan lopen. Omdat dat vorig jaar is gedaan door Harro. En Jan ook, maar toen Jan werkte nog hier niet bij Upfront. En ik was eigenlijk een beetje geïnspireerd. Ik heb langs de kant gestaan. Ik dacht van ja, ik kom uit Rotterdam, ben hier opgegroeid. Ik werk nu in Rotterdam. Ik moet ook een keer die marathon lopen. En waarom zouden we dat niet doen met een groep uit onze community? Waarom zouden we niet mensen daarvoor uitnodigen die ook nog nooit die marathon hebben gelopen, maar hem wel heel graag willen lopen? En vanuit dat idee zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan. En dat werd eigenlijk steeds groter en groter. We hebben een groep met mensen verzameld, online en offline. Met die offline groep zijn we intens gaan trainen. 2 keer in de week kwamen we eigenlijk bij elkaar om een intervaltraining en een duurloop te doen. Sponsoren, alles erbij. En nou ja, inmiddels hebben we de marathon geconcludeerd met het eindresultaat dat we zo goed als allemaal over die finish op de Coolsingel zijn gekomen. Ik denk dat dat in een notendop een beetje is wat er is gebeurd.
Mm-hmm.
En het is echt, wat het raar is, op het moment dat had ik in ieder geval toen dat ik finishte, toen was ik gewoon vooral blij dat ik er was. Ik was echt klaar. Mijn benen deden ontzettend veel pijn. Ik was er helemaal klaar mee. Maar iedere dag dat ik nu verder na de marathon kom, hoe trotser ik eigenlijk ben en hoe grootser ik die marathon heb ervaren. Hoe gigantisch. Want het is echt idioot hoeveel mensen er langs de kant staan. En ik kan er bijna weer emotioneel van worden. Is dat er zoveel mensen langs een kant staan van een evenement waar ze zelf eigenlijk helemaal niets aan hebben. Ze kijken gewoon naar hoe bij deze editie 17.000 mensen zich eigenlijk helemaal kapot aan het werken zijn om 42 kilometer en 195 meter af te leggen. En ik vind dat zo'n gaaf idee dat mensen daar naartoe komen. Voor mij was er familie en vrienden die langs de kant stonden om water en eten af te geven. Die gewoon ook 4 uur lang daarvoor de tijd hebben genomen, de hele stad door zijn gegaan. Maar dat was niet alleen voor mij, maar voor al die mensen die hem aan het lopen waren, stonden er mensen. En ook mensen die juist helemaal niemand kenden, maar toch het evenement wilden zien. Dat is zo groot.
Ik denk dat het mooie is aan de Marathon voor Rotterdam, dat je gewoon even topsporter waant. Je start op hetzelfde plek als de beste lopers en je gaat over hetzelfde parcours. En er staan gewoon rijdik mensen voor die topsporters, maar ook voor jou. Ik denk dat er bijna geen sport is. Ik kan in ieder geval geen bedenken waarbij je zo een topsporter kan wanen. En dat heb jij denk ik ervaren zondag.
Zeker. Nee, ik heb vorig jaar heb ik meegefietst met de Amstel Gold en met de toertocht. En dat is van geen kant te vergelijken met wat voor mensen hier, de energie die er is. En iedereen wil gewoon dat je het haalt.
Ik heb ook het idee, met alle respect, dat die Amstel Gold race gewoon echt niemand iets boeit. Ik voel daar echt helemaal niks bij. Soms dan zeggen mensen, ik ga die Amstel Gold Race fietsen. Dan zit ik gewoon whatever. Maar ook toen ik zelf nog geen marathon had gelopen, toen zat ik al wel van, wow, weet je wel, marathon. Fietsen klinkt gewoon zoveel minder zwaar dan een marathon.
Ja, en ik denk dat er ook gewoon een veel kleiner publiek is. Het is ook lastig om aan die sport te beginnen. Kijk, hardlopen is voor iedereen geschikt. Iedereen, en voor veel sporten is het ook een sport die je erbij doet om gewoon conditie op te bouwen. En dat is wielrennen niet. Dus ja, er is een veel grotere afstand en een veel grotere drempel om daar eigenlijk mee te beginnen.
Maar de Rotterdam Marathon staat volgens mij ook internationaal bekend als een marathon met ontzettend goede, ja, dat noemen ze crowd support. Dus ik heb ook een keer de halve marathon van Amsterdam gelopen en dan loop je wel dat parcours. Maar dat is echt van helemaal niet te vergelijken met de Rotterdamse marathon. Het lijkt wel alsof er helemaal geen schaamte is vanuit het publiek om gewoon echt helemaal los te gaan. En ook gewoon de mensen die hem in 5 of 5,5 uur lopen nog gewoon volledig te supporten. En dus ik denk ook wel dat de Rotterdam marathon uniek is. 40.000 mensen lopen hem, 1 miljoen mensen staan bijna aan de kant. Het is gewoon een enorme happening. Maar dus vooral ook het enthousiasme uit het publiek is niet vanzelfsprekend bij iedere marathon. Dus dat is wel ook echt uniek aan die Rotterdam Marathon blijkbaar.
Ik heb dat nu voor het eerst meegemaakt. Je hebt bij fietsen, bij Tour de France, als je daar wel eens een etappe van kijkt, dan zie je dat ze een berg op gaan en dat het publiek dan eromheen gaat staan en echt zo aan de kant moet springen om die rijders op een gegeven moment door te laten. En als je rond de 3, 3,5 uur loopt, dan ervaar je dat nog niet. Maar ik ben toen teruggegaan, heb een stukje met een loper gelopen die 5 uur heeft gelopen. Toen hadden mensen wat meer biertjes op volgens mij. En die stonden echt zo rijen dik om te schreeuwen om haar naam. En ja, het was echt fantastisch om te zien.
Ja, ik moet zeggen, dus ik heb vorig jaar ook gelopen. En toen was er wel echt aanzienlijk minder publiek. Want ik heb ook het idee dat het evenement, de Rotterdam Marathon, daar supporter zijn. Alsof dat een steeds groter evenement wordt. Gewoon naar Rotterdam komen om te kijken. Want nu, we hebben bijvoorbeeld de Gele Canarie. Dat is een best wel bekend café in Rotterdam. En dat is een beetje de plek bij de Rotterdam Marathon om te supporten als je veel bier wil drinken. En nu, ik heb hem zelf dan iets onder de 4 uur uitgelopen. En wat jij omschreef, dat het echt rijen dik werd, dat ze rijen dik stonden. Bij mij was het nu zelf zo dat op een gegeven moment ze hadden een soort van tunnel van supporters bij die plek. Dat toen ik daar doorheen liep, dat ik het echt angstaanjagend warm kreeg. Dat je echt in een soort van warme tunnel kwam. Dat ik wel echt zat van holy shit. Ik vind het best wel arilex. Dat je zeg maar ook tussen alle biertjes die worden uitgestoken van die supporters, omdat ze gewoon dronken zijn, moest je echt ontwijken. En dan kom je in zo'n warme tunnel. Ik dacht wel, ja, als je nu iemand van 60 bent die niet echt lekker op conditie zit en al best wel oververhit is.
Ja, precies. Ja. En de sigaretjes en de jointjes.
Ja, er stond ook één iemand te barbecuen langs de kant.
Het is echt, voor wat mij betreft, is dit nu een oproep naar de mensen die sigaren roken en barbecuen. Blijf gewoon weg bij die marathon. Het is misselijkmakend als je aan het rennen bent en je bent echt zware teugen met lucht naar binnen aan het werken.
Mm-hmm. Ja, 100%. Vooral die barbecue. Het was echt ongelooflijk.
Maar hoe kan het dat mensen bij de marathon zo emotioneel worden? Want ik was er dus ook met de wifi en we stonden langs de kant. En ze moest gewoon huilen toen die kopgroep langskwam. En ik zag dat het gewoon een heleboel mensen langs de kant ook gewoon een heleboel deed. Hoe kan dat? Want je kijkt naar mensen die hun uiterste geven. En die zeg maar op het maximum van hun kunnen eigenlijk aan het presteren zijn. En het maakt niet uit of je naar iemand kijkt die hem in 2,5 uur loopt of iemand die hem in 5,5 uur loopt. Iedereen is daar om de grens op te zoeken. En ik weet niet precies waarom, maar ik word altijd best wel emotioneel als ik daar sta. En dus dat je dat mag aanschouwen, voelt als een eer eigenlijk. Dat is het beste hoe ik het kan omschrijven, maar ik denk al heel lang over na waar dat dan aan ligt.
Ik snap 100% wat je bedoelt, want toen ik bij Amsterdam was voor Jan en een andere vriend Olivier om hun met jelletjes en zo te assisteren, gewoon bijna 3 uur lang echt bizarre kippenvel gehad. Omdat het is zoiets moois. Gewoon het idee dat je soort van het brengt heel erg samen. En iedereen die daaraan meedoet, leidt enorme pijn. En iedereen heeft gedachten van ik wil dit niet. Iedereen heeft in de aanloop naar die marathon wel een moment gehad dat hij dacht, waar de fuck ben ik aan begonnen? Of waar ben ik mee bezig? En dat je daar toch mee doorgaat. Nou, dat is gewoon echt iets moois. Iets vrijwilligers.
Ja, je bent het collectief menselijk lijden aan het aanschouwen. Mm-hmm. En dat voelt groter dan alleen maar die marathon zelf.
Het is ook niet de een tegen de ander zoals bij een teamsport. Ik denk dat dat ook heel erg helpt. Ja. Iedereen is gewoon hetzelfde doel aan het nastreven. En je vindt het gewoon tof wat iedereen aan het doen. Dus gewoon 0,0 vijandigheid. En dat maakt het ook echt heel erg
behalve
nice.
Bij die Pacers, bij de 3-uur groep. Ja. Jan, voor de luisteraars, Gijs is op vakantie. Dus Jan is vandaag aangeschoven. En Jan die heeft eigenlijk het hele duursport, of nou ja, dit hele marathontraject begeleid als loopcoach. En die heeft zelf ook nu eindelijk zijn doel van de marathon onder de 3 uur heeft hij verbroken. 2 uur en 55 minuten. Mag even gezegd worden.
Ja, let's give it up. Ja. Thanks boys.
Hij is wel bezet, sorry dames. nu weet ik even niet meer waar ik naartoe ging hierna. Maar jij ging iets vertellen?
Nee, over die pacers.
Oh ja. En Jan liep dus, je hebt zeg maar pacers. En pacers zijn mensen, en dat zijn eigenlijk die mensen die met een soort van vlaggetje uit hun rugzak lopen met een bepaalde tijd erop. En je kan dan, als je een bepaalde tijd wil halen, kan je met die groep meelopen. En dat is eigenlijk gewoon, ja, je kan dan heel lekker in een tempo komen als een hele groep dat tempo loopt. En waar Jan dus zegt dat het eigenlijk volledig vriendelijk is, altijd bij die marathon. Nou, dit kan je zelf misschien even beter vertellen, maar het liep bijna uit de hand.
Ja, die pacers zijn een soort van je vertrouwenspersonen, weet je wel. Er kan zoveel misgaan tijdens die marathon. Het is 42 kilometer, is veel te lang. Maar er lopen daar gewoon vaak 2 gasten en soms wel meer gasten waarvan je ziet van, die hebben alles onder controle, weet je wel. Als je gewoon even naar hun kijkt en zij zijn nog oké, dan denk je van, oké, het gaat wel goed komen. En normaal lopen die gewoon vooruit en geven die tips en praten die en waarschuwen die als je ergens naartoe gaat en dat je moet oppassen voor een bocht of zo. Maar die pacers bij mij bij 3 uur was een Spanjaard en een andere guy die vloog elkaar op een gegeven moment echt in de haren. En ik liep met een jongen samen, Marius, en die moest op een gegeven moment moest hij er gewoon even gaan tussen staan. Van, yo boys, doe even rustig aan, want dit hoeft niet. Het was alleen maar van, ja, je gaat veel te hard en dit en dat. En die ander, ja, ik heb al 30 marathons gelopen, wat de fuck zeg je wel niet? Het was echt, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ik zat er ook een beetje van, yo, deze guys, die weten echt niet wat ze aan het doen zijn volgens mij.
Maar hoe ontstond dat dan? Want er ging gewoon 1 iemand te hard?
Want ja, 1 guy, die hij vond dat hij te hard ging. Op zich is dat ook wel een fair point, want het is best wel belangrijk dat je gewoon een standaard tempo houdt. Anders verbruik je gewoon te veel energie. Dus die ene werd gewoon oprecht boos op die andere, dat hij gewoon even rustiger aan moest doen. En die andere was daar niet echt helemaal van gediend. En toen hebben ze denk ik echt een kwartier lang staan bekvechten, gewoon op het parcours. Iedereen helemaal kapot gaan en ook gewoon die gasten gewoon een beetje met elkaar ruzieën. Dat ik denk
ja,
van,
dat is iets wat ik bizar vind, want het is een tempo, die 15
kilometer per uur.
Ja, waar wij alleen maar van kunnen dromen. En er staan er gewoon 2 mensen, staan nog een discussie leuk met elkaar te voeren over wat te hard gaat en wat niet te hard gaat.
Ja. Maar ja, ik denk over het algemeen het marathontraject. Ik weet wel dat wij in de aanloop daar naartoe, het kost steeds meer tijd. En we hadden ook nog de YouTube-video's erbij en veel social content. Waren we er allemaal of zaten wel van, oké, dit doen we nooit meer. Maar als je dan toch al die reacties van iedereen ziet die hem heeft uitgelopen nu. Ja, ik denk dat wij allemaal wel zitten van, oké, misschien komt er wel een vervolg. Want het is alle berichten ook die we krijgen van die mensen nu. Het is echt, het heeft iedereens leven veranderd. Iedereen heeft zijn eigen kunnen zo onderschat. En ik heb het idee dat iedereen nu ook wel weer met zijn nieuwe doelen bezig is, die zoveel groter zijn dan de doelen waar ze een half jaar geleden mee bezig waren.
Ja, dat is het. Is dat je aansluitend op dat gevoel wat je krijgt van zo'n groep. We hebben echt voor iedereen staan duimen dat ze het zouden halen. En de score, om het maar zo te noemen, van de groep die hem heeft gelopen en uit heeft gelopen, is gigantisch. Maar toch voel ik heel erg mee. Er is 1 iemand uit onze groep die hem niet heeft uit kunnen lopen. Die is wel begonnen, maar is bij kilometer 20 ongeveer uitgestapt. Dat voel ik zelf ook. Die emotie, die pijn van iemand die daar uitstapt. Omdat we weten hoe hard zo iemand ervoor heeft getraind. Die is er ook gewoon bij al die trainingen bij geweest. En dat iemand dan niet dat kan concluderen met die medaille eigenlijk. Die het hele traject misschien symboliseert. Dat vind ik ook best wel lastig. Ook al is onze score dus heel erg op papier heel erg goed.
Ja.
Maar jullie score is volgens mij wel een beetje dan richting het marathongemiddelde. Want volgens mij, het ligt een beetje aan welke marathon, maar volgens mij valt over het algemeen 3-5% van de mensen die hem start, die valt af gedurende het traject. Dus als er 1 op de 20 hem niet heeft gehaald, dan is dat ongeveer volgens volgens het gemiddelde. Maar dat heeft inderdaad vaak te maken met maagproblemen of blessures die je onderweg oploopt. Ja. Want ik denk als je al eenmaal, en dat had ik heel erg in aanloop naar de marathon, als je eenmaal 32 of 34 of 35 kilometer hebt gelopen, ik voelde me ook steeds meer, en ik heb nu niet meegelopen, dus ik moet niet cool gaan praten, maar ik voelde me steeds meer alsof ik zeg maar, je bent er klaar voor of zo, weet je wel. Je hebt ook zoiets van, ja, laten we het nu maar gewoon ook doen. En je hebt al die 30 kilometer gelopen en dan heb je ook zoiets van, ja, nu ik kijk ook wel uit naar die dag. Want je hebt al zoveel lijden doorgemaakt dat het
dat je gewoon zoiets hebt van, ja, laten we het gewoon, let's get it over with.
Nou, dat was ook wel iets wat ik lastig vond aan dit traject, is dat, en daar gaat iedereen doorheen, is dat je inderdaad werkt naar die climax en dat is 32 kilometer in ons geval voor ons trainingsschema. En dan vervolgens ga je taperen, waarin je het volume van je trainingen steeds verder terug gaat brengen tot zo goed als nul, waarna je uiteindelijk toch die marathon gaat lopen. Maar ik vond dat er heel erg lastig is, dat je 32 kilometer, je bent ontzettend actief, je doet heel veel training en opeens moet je jezelf op de rem gooien en je hebt nog niet eens die marathon gelopen. Het voelt heel erg, ja, counterintuitive om op die manier ermee om te gaan.
Je denkt echt dat je alles in 2 weken gewoon helemaal overboord gooit en gewoon alles weggooit naar waar je 16 weken eigenlijk voor voorbereid hebt. En dat is zo'n klote gevoel. En die laatste 2 weken denk je gewoon dat alles misgaat. Dat gewoon dat je inderdaad, wat ik zeg, alles aan het weggooien bent en dat het gewoon niet meer goed gaat komen. Maar ja, dat het is wel beter dat je het doet, die 2 weken rust.
Ja, je moet vertrouwen hebben in de training. Wat mij ook heel erg opviel is hoe erg je conditie verbetert. Want ik deed naast marathontraining ook gewoon boksen op een zak. En dan vaak setjes van 3 minuten. En waar ik normaal na 5 setjes gewoon echt helemaal gassed was, was ik in die laatste week van die marathontraining, kon ik gewoon makkelijk 12 sets doen. En dus waarschijnlijk doet het gewoon zoveel met je conditie ook. Dat is abnormaal.
Ja, ik ben benieuwd hoe je dat allemaal... Ik hoop dat ik hier uiteindelijk de vruchten ga plukken de rest van het voorjaar en de zomer.
Ja.
Ik heb wel echt dat waar ik voorheen dus zei van ik ga echt geen marathon meer lopen. Dat nu, omdat bij mij ging de marathon niet echt van een leien dakje dit jaar. Dat ik juist nu, omdat ik relatief een slechte ervaring eraan over heb gehouden, dat ik juist extra gemotiveerd ben om nu nog één te doen. Dat ik het vorig jaar zo leuk vond, maar ik dacht wel, oké, zeg maar, ik heb het gedaan, ik hoef het niet meer te doen. Dat ik nu wel echt zit van, oké, ik wil wel doorpakken.
Nice, ik heb 2 keer een slechte ervaring gehad.
Ja, maar iedereen...
Ben ik gequit.
Iedereen heeft gewoon zo zijn genetische aanleg voor dingen.
Oh, holy shit.
Dit was mijn eerste goede ervaring met de marathon. Dat was mijn 6e marathon, denk ik. Nee, 5e marathon. Ik heb voor het eerst heb ik gewoon van 0 tot 42 lekker gelopen. Wel kapot gegaan, maar dat ik dacht, ik kan dit, ik kan doorgaan. Ik ben aan het doen wat ik wil doen. Gewoon dat alles volgens plan ging. De 4 marathons daarvoor ben ik gewoon op rond 35 zo erg kapot gegaan. Je hebt het vorig jaar gezien volgens mij in Amsterdam, hoe ik eraan toe was. Ook vorig jaar in Rotterdam was ik echt gewoon zo naar de kloten dat het gewoon niet meer leuk was. Daar heb ik gewoon 3-4 uur na de finish niets kunnen zeggen, niets kunnen doen. Kotsmisselijk geweest. Dus dat was, ja, het zijn allemaal slechte ervaringen. En nu voor het eerst heb ik gewoon... Gewoon dat alles goed ging en dat ik er echt lekker in zat. Ja.
Stop op je hoogtepunt, zou ik zeggen.
Zijn er nog dingen tegengekomen tijdens de marathon die jullie bij zijn gebleven?
Ja, ik heb Mr. Lee Towers een high five gegeven. Dat is misschien wel mijn mooiste moment van zondag.
Echt, waar stond hij dan?
Ja, bij de start. En de start was voor mij echt verschrikkelijk. Ik was veel te laat daar en het was echt fucking druk. En je moest helemaal door een mensenmassa heen om daar te komen. Dus ik was daar denk ik om 9:50 en ik startte om 10:00, was ik daar aan het begin bij de blaak. En ik moest nog helemaal door die mensenmassa heen. En ik moest fucking nodig pissen, dus ik ben nog eerst een Dixie gaan opzoeken om dat te doen. En dan lopen daar ook mensen, en dat zijn dan geen hardlopers, maar van die mensen die gaan kijken. Echt van die omaatjes die er dan tussen aan het strompelen zijn. En jij probeert je er doorheen te duwen. Dan denk ik van, daar word je dan echt agressief van.
Ja,
van,
joh, ongelooflijk.
Flikker gewoon dat, op, weet je wel. Ik ga een marathon rennen, zo, wat doe je hier? Ja, ja. Ja, dat was echt gewoon pure emotie alleen maar. En toen was ik nog niet eens begonnen. Nou, toen uiteindelijk net op tijd gestart. En toen zag ik hem daar staan, Mr. Lee Towers. En ja, Lee Towers is misschien voor jullie wat minder, maar dat is voor menig Rotterdammer echt een mythische figuur. Want je ziet hem eigenlijk alleen maar op mooie momenten. Dat is als Feyenoord kampioen wordt, als je een marathon gaat lopen. Verder heb ik die vent volgens mij nog nooit gezien. En hij stond daar, na de start stond hij er high fives te geven. En ik dacht, yes, dit is mijn moment. Als ik hem nu een high five geef, dan ga ik het gewoon halen. En ik liep er naartoe en hij trok op net zijn hand weg toen ik mijn high five had. Dus ik dacht, nee, het gaat me niet gebeuren. Dus toen ben ik oprecht nog een beetje gerend. En toen op het laatste moment tikte hij hem nog aan. En toen dacht ik van, ja, dit kan niet meer verkeerd gaan.
Het was succes gegarandeerd, holy shit. Ja. Hallo, jij nog dingen die je bent tegengekomen?
Nou, ja, ik had 2 dingen die me bij zijn gebleven. 1 was, ik kreeg dus weer klassieke kramp. Dit keer niet op kilometer 35, maar op 28. En dat jij op een gegeven moment op 35 stond en dat je dacht een stukje meelopen. En toen was ik natuurlijk omringd door camera's. En dat was precies ook een moment dat ik zo'n krampscheut kreeg. Maar ik dacht van ja, ik kan nu niet het ene moment dat ik jullie zie, zeg maar hier, verkrampen. Want dan is het einde carrière voor mij. Dat komt meteen op social media. Dus toen ben ik daar zeg maar doorheen gelopen. Nou, ik ging echt dood. En de seconde dat jij je omdraaide om weer terug te lopen, dook ik meteen het publiek in om zeg maar te stretchen. En wat ik ook heel erg nice vond, wat ik net dus al zei, ik heb niet per se een hele goede race gehad. Omdat ik gewoon heel erg undertrained was door mijn blessure. En op een of andere manier haalde ik deze race echt heel veel energie en motivatie. Het klinkt heel pedo wat ik ga zeggen, maar uit kinderen high fives geven. Ik weet niet waarom, maar dat... nee, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik weet...
Wat? Harvey, ja.
Het was gewoon, dan al die volwassenen en zo, die staan dan laatst langs de kant. Maar dat deed me heel weinig, die dan mijn naam schreeuwden. Maar gewoon die kids, die daar dan staan met zo'n getekend Mario power-up dingetje of zo, dat aantikken. Daar haalde ik deze keer echt super veel energie uit.
Ja. Dat verbaast mij ook. Waar ik stond, stonden net dus twee kinderen voor mij. En dan gewoon de helft van de lopers na 4,5 uur kwamen gewoon die kinderen maar een high five geven. Gewoon.
Ja, ik weet niet.
Ik weet dat ook nog van mijn eigen marathon, dat je dat soort van, dat heb je nodig.
Het voelde gewoon zo oprecht of zo, dat zij daar stonden.
Ja, grappig is dat, ja. Hè? Dat je zo'n bord met power-up, je moet misschien de eerste 10 kilometer lach je erom, dat je die borden tegenkomt. En op een gegeven moment heb je ze echt nodig. Ja. Dat je ook echt het gevoel hebt dat je een kleine power-up haalt.
Waar zijn die kinderen?
Meneer is bang dat zijn carrière eindigt omdat hij met kramp op een foto kwam verschijnt. Wat ik trouwens heel erg tof vond, daar kreeg ik wel een warm gevoel van, was om onze eigen producten ook langs de kant te zien liggen of op de grond. Dat onze jelletjes net zo werden gebruikt als andere grote merken. Dat mensen er gewoon de marathon, zo'n prestatie, hebben geleverd door middel van onze producten. En dat vond ik echt bizar.
Ik vond dat ook echt prachtig. Dat vond ik echt prachtig. Dus dat had ik gisteren of eergisteren op Instagram gedeeld. Van ook zo tof om te zien dat er heel veel van onze producten op het parcours lagen. Nou, en toen haalden een paar mensen het in hun hoofd om dan te zeggen: wat? Dat gooi je toch niet weg op de grond? En dan denk ik echt, Jezus, moest je dit nou echt zo zeggen weer? Moest het nou? Ja. Als in, dat is wel echt, als je een marathon rent, is dat het laatste waar je je mee bezighoudt. Je probeert zeg maar niet dood te gaan.
Ja, je wordt wel echt een eikel, weet ik nog. Ik weet nog altijd, dan als je op een longrun was of zo, dat ik me altijd voorstelde dat ik zeg maar graag had dat je op mijn t-shirt kon zien hoeveel kilometer ik al had gelopen. Zodat gewoon iedereen plaats voor me zou maken, weet je wel. Wat natuurlijk gewoon een belachelijke gedachte is. Maar je wordt wel, ja, volgens mij noemen ze het entitled. Want je zit gewoon van, ik ben hier een soort van mijn limiet aan het opzoeken. En iedereen moet gewoon even opflikkeren daarvoor. En dus ook een jelletje, ja, je denkt er niet twee keer over na. Dat ding wordt gewoon weggetiefd nadat je hem opeet.
Dat is oprecht gewoon normaal, volgens mij, dat je dat op de grond kan gooien. Toch? Daar zijn toch dat hele parcours wordt schoongemaakt daarna.
Ja, het wordt schoongemaakt.
Dat hopen we in ieder geval.
Ja.
Oh boys, we gaan door. We hebben vragen uit de community. En de vragen deze week gaan over wiet. Ik denk dat ik hem zo het beste in kan steken. De vragen variëren heel erg. Beïnvloedt het mijn discipline? Beïnvloedt het mijn creativiteit? Wat kun je daarover zeggen? Eerst wilde ik hem gewoon even opgooien. Volgens mij rookt niemand hier wiet. Behalve net natuurlijk. Maar wat zijn jullie persoonlijke ervaringen met wiet? En hoe kunnen jullie daar iets over delen?
Ik kan hem al aftrappen. Ik heb toen ik op een gegeven moment gestopt was met mijn studie, toen had ik letterlijk niks meer te doen. Dus dan begon het met een jointje. En één jointje per week werd uiteindelijk meerdere joints per dag. En ik denk dat als ik daarop terugreflecteer, dat was ook destijds, voelde het helemaal niet als iets ergs. Maar als ik daarop terugreflecteer, denk ik dat dat gewoon een soort van depressie voor mij was. Ik deed niks. Ik rookte ontzettend veel. Ja, ik rookte dan altijd hash. En wat het voor mij deed, is soort van, het maakte het niets doen draagbaar. Omdat het dan toch altijd voelde alsof je iets aan het doen was, omdat je net in een andere state of mind kwam. En dat is gewoon eigenlijk, als ik daarop terugreflecteer, heb ik gewoon letterlijk 3 of 4 maanden van mijn leven gewoon letterlijk weggegooid. Ik heb niks gedaan, een beetje series gekeken en hash gerookt. Weinig sporten, echt ontzettend slecht in mijn vel zitten.
Deed je dit alleen?
Ik woonde toen in een studentenhuis, onder andere met Jan. Dus er was vaak wel iemand om samen mee
Maar het was gewoon iedere keer iemand anders.
Ja, en ook gewoon zelf. Want ik zat toch gewoon op die bank. Maar echt... ja, ik denk dat wat voor mij soort van het fijne was... is dat ik op een gegeven moment heel erg... ja, Nederlands woord weet ik niet, maar anxious werd van hash. Dus op een gegeven moment viel het altijd echt heel slecht. En werd ik er heel erg soort van nerveus van. En ja, soort schichtig. En had ik altijd het idee bijna alsof de muren op me afkwamen. Dus dat was voor mij een mooie soort van cold turkey stopmoment. Toen dat elke keer gebeurde. Maar ik merk dus wel... dat ook nu je dat ding aansteekt en ik ruik dat, voel ik meteen, dat triggert meteen weer zo'n soort reactie. Dat ik meteen zeg maar een klein beetje in een andere state of mind kom. Niet omdat ik high ben, maar waarschijnlijk omdat het een soort van angstreactie in mijn brein nog steeds opwekt.
Maar heb je dat ook op straat dan, in Rotterdam?
Soms wel, ja. Ja, dat ik gewoon, ja, dat is soms wel.
Ik herken het, ik werd ook paniekerig toen ik dit ding opstak. Gewoon die geur, die doet me denken aan allemaal gewoon... verschrikkelijke ervaringen die ik met wiet heb gehad.
Ja, ja, klopt. Maar ik denk dat zeg maar, dus wiet is één voorbeeld. Maar ik heb ook nog een keer met andere harddrugs toen aan de ecstasy lachgas. Toen kwam ik echt in, dat ging echt helemaal mis. En toen hoorde ik een soort van hele felle piep, een hele schelle piep in mijn hoofd. En als ik nu zo'n soort, of een soort piepsirene. En als ik dat geluid nu weer hoor, dan krijg ik weer ook zo'n soort van terugval voor een paar seconden. Dus ik denk wel echt dat soort van, ik heb er een hele duidelijke mening over. En ik denk dat we daar straks wel op...
Maar hoe heb je je gevoeld toen dat je zo cold turkey bent gestopt? Merkte je daar iets van?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon... Kijk, ik deed destijds helemaal niks. Dus het was een hele goede manier om daar als het ware mee om te gaan. Want dat voelde dan altijd nog alsof je iets aan het doen was. Maar ik heb wel altijd... Ik moet wel iets doen. Dus omdat ik niet meer ging blowen, moest ik soort van dan iets anders gaan doen. Dus toen ging ik sporten. En toen...
Ja, maar ik bedoel meer in de zin van slecht slapen of angstig worden of meer stress. Of...
Nee, ik ben daar heel erg goed van afgekomen, denk ik. Ja.
Want er zijn veel mensen die er jarenlang in blijven hangen in zo'n soort van in zo'n wietpatroon eigenlijk. Ja. En die ook niet meer kunnen slapen zonder dat ze een jointje van tevoren roken. Ik heb ook wel een paar vrienden die daar echt lang in hebben gezeten.
Ja, maar jullie, hoe zijn jullie ervaring met wiet of hash geweest?
Een beetje hetzelfde als jij, denk ik. Rond de tijd dat jij veel op de bank lag en blowde, heb ik dat ook wel vaak.
Stond er ook
met
nog
jou
een andere
gedaan,
bank in die woonkamer.
We hadden nog wel een paar extra banken inderdaad. Volgens mij wil je dat nu vertellen, maar...
Toen had ik Jan overtuigd om zich uit te schrijven voor zijn univakken. Zodat we een hele periode samen konden blowen en Modern Family konden kijken.
Yep, dat heb ik toen gedaan inderdaad.
Dat is een zieke loser move. Waarom zou je dat doen? En waarom zou je die invloed op...
Ook dat het als een goed gevoel of dat het als een goed plan klonk.
Ja. Zou heel high zijn geweest.
Ja, ik ben er ook niet heel trots op. Maar rond die periode best wel veel, ik denk wekelijks gebloot. Maar toen had je nog gewoon zoveel tijd tijdens je studententijd. Toen voelde het minder als een waste of time of dat je het echt dat het met je dag fuckte of zoiets. Maar ja, net als jij een paar slechte ervaringen mee gehad, dat ik ook heel anxious werd. Dat was met name op reis, dat het twee keer voorgekomen is in een land waar het eigenlijk niet echt toegestaan is. Dat ik echt super anxious van werd en toen. Vanaf dat moment wordt elke keer dat weer getriggerd en ben ik er gewoon helemaal mee gekapt. En nu heb ik het ook, toen jij het aanstak inderdaad, dat ik meteen ook een beetje dat gevoel kreeg van holy shit, dat komt dan op de een of andere manier weer naar boven, ja.
Ja, jullie?
Harren en ik zijn opgegroeid in Amsterdam, dus je komt sowieso vroeg in aanraking met wiet. Maar wij hadden ook de Valeriuskliniek naast ons zitten en daar ontsnapte wel eens iemand. Of nou, die liepen gewoon...
Wat is dat
gewoon
door kliniek?
Ja, wat is het eigenlijk, Harren?
Het is gewoon een mentale verzorging. Of mensen die gewoon in een psychose zitten of ex-drugsverslaafden. Mensen die niet die even niet goed in de maatschappij kunnen functioneren.
Ja, ja.
Ja, dus wij kwamen in aanraking met een jongen, die heette Sufi. En die ik weet niet hoe die uit die kliniek kwam, maar die had dan vrije uren of zo. En die had ons een keer wiet verkocht, maar hij moest het uit zijn sok trekken, weet ik nog. Toen hebben we dat gerookt, een vriend en ik. En toen zijn we toch eens in een soort van bad trip beland, dat ik daarna eigenlijk nooit meer wiet heb durven roken. Volgens mij de 4 rondjes rond het Vondelpark gewandeld, samen in die bad trip. Maar ik heb eigenlijk altijd dat soort ervaringen gehad met wiet. En om die reden rook ik het ook gewoon nooit meer. Hoe dan ook, ongeveer 8% van de Nederlanders rookt op jaarbasis een keer wiet. En 1,5 tot 2% rookt het op dagbasis. Dat is best een grote groep.
Wow.
We hebben in Nederland gewoon een heel groot wietrokersbestand. En ik ook in mijn eigen kringen beweren veel mensen dat ze bijvoorbeeld creatiever van worden. En dus daar ging mijn eerste vraag over. Maar ik vraag me ook af hoe het bijvoorbeeld iets als discipline of motivatie beïnvloedt. Eigenlijk wat Harro net omschrijft. En kunnen we daar vanuit een wetenschappelijk oogpunt misschien iets meer over leren?
Nou ja, misschien, want we hebben nu natuurlijk twee mensen aan tafel zitten die wat meer deze kant van de stukken zullen belichten. Ik weet niet, Jan, wil jij daarover beginnen?
Ik heb wel wat dingen geprobeerd op te zoeken over wiet. En met name natuurlijk richting topsport, omdat het een beetje het vak zit waar ik meer van weet. En er is best wel weinig duidelijk en ik denk dat daar ook meteen het hele grote probleem zit met de wetenschap. Is dat het gewoon heel lastig is, denk ik, om studies op te zetten met wiet of THC of CBD. Misschien kan jij daar wat meer over vertellen over die verschillende vormen. Wat is wiet, wat is THC, wat is CBD?
Ja, precies. Want als je eigenlijk je hebt psychoactieve stoffen die in de wiet zitten. Dus iedereen heeft het over wiet, maar in principe kan dat hele plantje je gestolen worden als er geen THC in zit of CBD. En CBD aan zich doet niet zo heel erg veel voor je op het moment dat je een joint neemt. Maar dat zie je ook in de Nederlandse wiet, is dat daar wat een beetje de laatste resultaten daarover laten zien, is dat de CBD-content van de nederwiet eigenlijk heel erg laag ligt op dit moment. Dus er zit bijna alleen maar THC in. En de verwachtingen zijn ook een beetje doordat die verhouding tussen THC en CBD in nederwiet die weg is getrokken, dat er ook voor zorgt dat die psychoses bijvoorbeeld vaker voorkomen. En dat bijvoorbeeld bij buitenlandse wiet, waar die balans veel beter is, nog dat minder voorkomt. Het idee is een beetje dat de CBD eigenlijk wat van die effecten van de THC wat tempert. En een beetje uitlevelt. En die THC zorgt juist voor dat psychedelische effect ervan. De euforie die je kan ervaren, maar misschien ook, ik weet niet, ik heb het zelf dus nooit ervaren, dus ik weet ook niet zo goed wat je er allemaal van kan ervaren. Maar dat hallucinerende effect, dat komt allemaal vanuit die THC. En dat is natuurlijk een beetje de vraag van op jouw punt van, word je er creatiever van? Het kan zomaar zijn dat je natuurlijk dingen gaat zien die je nog nooit hebt gezien. En dat ervoor zorgt dat je opeens ideeën krijgt voor bepaalde stukken.
Ja, of dat je dingen gaat denken die je nog nooit hebt gedacht. Want dat zie ik vaak bij stoned mensen, is dat ze correlaties leggen tussen dingen.
Mm-hmm.
Die voor mij als niet-stoned persoon heel willekeurig lijken. Maar zij vinden het geniaal.
Ja, dus dat zou heel erg goed kunnen. Maar wat er ook is, en dat is een ander punt, en dat is die CBD. En je hebt nu ook een vrij grote trend in Nederland, waar CBD-olie wordt gesuppleerd. Dus in druppeltjes, in verschillende concentraties van CBD. En daar is het idee een beetje van dat het mogelijk je slaap verbetert. Dat het mogelijk voor een verlaging van je stress of een verlaging van je pijnsensaties. En wat ik me voor kan stellen op het moment dat je minder stress hebt, bijvoorbeeld schrijvers die een writersblok hebben, volgens mij ontstaat vaak zo'n writersblok omdat er stress is, omdat er geschreven moet worden. En misschien als dat stukje wegvalt of dat je beter slaapt, als daar zorg voor wordt gedragen, ja, misschien ga je inderdaad wel beter presteren.
Ja, voor topsporters is CBD de enige cannabinoïde die, als ik het goed uitspreek op deze manier, mm-hmm, die legaal is. Dus eigenlijk THC en alle andere stoffen die zijn illegaal, maar CBD is volgens mij sinds een aantal jaar de enige die van de dopinglijst afgehaald is. En er is zeker wat onderzoek naar gedaan hoe het sporters kan helpen. Je kan bijvoorbeeld bedenken dat sporters veel trainen, dus veel in pijn, veel spierpijn. Nou ja, jullie ervaren het nu vanuit de marathon, hoeveel pijn dat eigenlijk kan doen. En dat het dus een stof is die ze zou kunnen helpen misschien met herstel, of dat ze beter kunnen slapen, of dat ze rustiger worden. Je kan ook voorstellen dat het voor topsporters best wel een stressvol leven is rondom al die wedstrijden. Het vliegen naar verschillende oorden, dat daarmee kan helpen. Maar ik kom een beetje terug bij waar we mee begonnen. Het is gewoon best wel lastig om hier goede onderzoeken naar te doen. vaak zijn CBD-supplementen, kunnen er ook nog eens andere stoffen van wiet in zitten die dan, ja, dat ze vervuild zijn. Dus dat is iets waar ze best wel mee moeten oppassen. En dat maakt het denk ik heel lastig om er goed onderzoek naar te doen.
Ja, hier is het dus typisch zo'n gevalletje van baat het niet, dan schaadt het niet. Dat die niet helemaal opgaat in dit geval.
Nee, precies. Precies, omdat je ook nog zoveel andere dingen binnenkrijgt.
Ja, en wat wel interessant is, is dat de plant heet in principe, of heet cannabis sativa. En dat komt door, we hebben dan die, waar Jan het zojuist over had, die cannabinoïden die erin zitten. En wij hebben in ons lichaam hebben wij ook een endocannabinoïde systeem zitten. Dus die namen komen allemaal redelijk met elkaar samen. En dat is een systeem wat heel erg belangrijk is in ons lichaam. Wat ook ontzettend gecompliceerd is. En waar volgens mij nog lang niet de onderste steen van boven is. We weten een beetje het topje van de ijsberg. Maar het is wel heel erg interessant. Dus dat we ons lichaam op een bepaalde manieren dus kunnen. Of dat wordt getriggerd al in ons eigen lichaam. Door cannabinoïden die in ons lichaam. En die in het lichaam endo zitten. En dat we dat dus nog extra kunnen triggeren van buitenaf. Maar waar we het ooit al eens eerder over hebben gehad, ashwagandha, is op het moment dat je bepaalde factoren extra gaat stimuleren, dus eigenlijk de resilience van je eigen lichaam een beetje gaat wegnemen, of het dus gaat leren dat het daar niet helemaal meer op hoeft te reageren, dus die endocannabinoïden niet meer per se allemaal hoeft aan te maken. Wat er dan voor kan zorgen is dat je, als je dan ook stopt met het blowen, is dat je misschien extreem veel stress krijgt of extreem slecht gaat slapen. En dat eigenlijk dat hele controlesysteem er een beetje vanaf gaat.
Ja, precies, ja. Ja, dus dat het eigenlijk een hele harde terugklapper krijgt.
Dat je hem nog twee keer zo hard terugkrijgt dan waar je eigenlijk in eerste instantie een beetje voor uit de weg bent gegaan.
Ja. En wat betreft discipline, valt daar nog iets over te zeggen vanuit de wetenschap, hoe wiet discipline beïnvloedt? Of motivatie?
Ik heb daar zelf niet zo heel veel van kunnen vinden. Maar ik denk dat wel jouw verhaal misschien vrij typerend hierin is geweest.
Ja, ik denk toch ook dat we daar gewoon naar onze omgeving kunnen kijken. Wat voor jongens of meisjes zijn degene die frequent wiet of hash roken?
Ja.
Zijn niet per se mensen die straight A students zijn.
Ja, ik ben ook een beetje aan het vissen, je hebt ook gelijk.
Maar wat is dan het kip of het ei? Zijn het juist mensen die niet echt gedisciplineerd zijn, die dan juist gaan blowen? Of is het andersom dat je door het blowen minder gedisciplineerd wordt?
Ik ken Harre wel als een gedisciplineerd persoon.
Ik weet niet. Ik denk dat ook wel iets is van de laatste paar jaren. Ik ben wel echt veel gedisciplineerder geworden over de jaren heen. Ik ben altijd niet zo geweest als dat ik nu ben. En zelfs nu ben ik nog steeds niet extreem gedisciplineerd. Maar ik denk dat als ik je vraag mag invullen, dat het niet helpt met gedisciplineerd blijven. Ik denk zelf, ik weet nog wel van toen ik zelf blowde, daarna heb je gewoon vrede met het niks doen. Dus ik gebruikte het een beetje om vrede te krijgen met het niks doen. Om de leegte op te vullen, om zo maar te zeggen. Nu zal dat niet bij iedereen zo zijn, maar je wil niet weten hoe vaak ik mensen heb horen zeggen van nee, weet je wel, ik ben juist productiever door wiet. En al die mensen, die hebben een psychose gehad. Het is echt van de middelbare school. Ja, Mark en ik zaten in een verschillend jaar. Maar gewoon drie jongens die echt bij Jellinek en zo zijn geweest. En gewoon echt in een instelling hebben gezeten voor hun psychose.
Ja,
echt sick. Dat waren gewoon, die rookten toen al dagelijks. Vanaf gewoon hele jonge leeftijd. En ik had wel een onderzoek kunnen vinden uit 2016, waarin inderdaad een verband werd gevonden tussen regelmatig roken en een verminderde hersenfunctie en lager IQ. Ja, is het een causaliteit? Ja, misschien niet. Maar ik denk wel dat als ik in ieder geval uit mijn omgeving, als ik daarnaar kijk en vanuit daar redeneer, dat het wel zeker met elkaar te maken heeft. Want wat jij zegt, er is heel moeilijk, wat Jan zegt, er is heel moeilijk onderzoek naar te doen. Want je gaat niet zomaar een testgroep of een controlegroep dan niet wiet laten roken en een testgroep wel wiet laten roken van 14-jarige jongens of meisjes.
Ja, ik denk dat het simpelweg niet mag. Dat je een groep wiet gaat geven en een andere groep niet. Er worden wel onderzoeken gedaan met alcohol overigens. Dat is wel wat wel kan blijkbaar in Nederland, maar met wiet is het wat lastiger. Dus volgens mij.
Ja, maar volgens mij is dat wel een beetje dat je niet iemand meer alcohol gaat geven dan dat hij al normaal drinkt. Dus dan een soort van, je houdt iemands normale leefpatroon wel aan.
Wat ja, is normaal? Maar hoe ze het doen bijvoorbeeld bij dit soort studies, is ze kijken naar tweelingen waarvan eentje dan wel wiet rookt en de andere niet. Mm-hmm. Eén eigen tweeling. En op die manier zijn het zijn meer van die observationele studies. Maar ook een andere studie uit 2013, die toonde aan dat je twee keer zoveel risico hebt om betrokken te raken bij een verkeersongeluk als je wiet rookt. Weet je wel? Dus naast dat het effect heeft op je hersenontwikkeling, zijn er ook gewoon nog andere gevaren voor je omgeving.
Nou ja, je hele belevingswereld verandert natuurlijk. Dus zeker dat laatste kan ik me erg goed voorstellen. Maar ik denk dat voor jou, het is een verdovend iets, dus dat discipline erop achteruit zal gaan, omdat je toch, ja, je zit er niet, de focus is er niet.
Nee, maar dat precies. Dus nu lijkt het heel erg obvious, maar ik heb een heleboel mensen inderdaad vaak horen zeggen van ik ben extra productief als ik wiet heb gerookt. En ik heb altijd zoiets van, ja, hoe kan dat? Want kijk naar hoe je er zeg maar bij zit als je aan het werk bent.
Ja.
En we krijgen er dus ook veel vragen over. Maar hoe dan ook. Ik heb ook een artikel gevonden wat Nederlandse wiet heeft geanalyseerd op THC-content. En dat zit nu bijna op 20% van nederwiet. En dat is ook dus veel hoger dan wiet uit het buitenland. En dus ik denk ook waar we heel lang over na hebben gedacht als een soort van soft drug, dat het misschien haast niet meer is. En dat we het ook misschien anders moeten gaan behandelen op een gegeven moment. Omdat mensen er toch wel echt heel, heel high van kunnen worden. Van dus de meeste nederwiet. En daarnaast frustreert het me ook een beetje dat je steeds die discussie hebt van wiet of alcohol. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is vaak van weet je wel, een soort van ja, ik rook wiet en alcohol, dat is pas echt slecht. Maar volgens mij moet je het niet echt zo zien. En hebben allebei de drugs eigenlijk gewoon flinke nadelen. Maar wiet ook. Het is niet zonder. Ik denk vooral in Amerika hebben ze het heel erg proberen af te schilderen als iets wat, ja, you know, it's just peaceful and you can't harm anyone. Maar ja, als het jezelf zeg maar harmt, dan is het alsnog schade aan de maatschappij natuurlijk.
Ja, en veel mensen die gebruiken natuurlijk ook wiet om zeg maar tot rust te komen, weet je wel. Of als ze juist paniekerig zijn, dat ze dan wiet gaan roken. Maar dan krijg je dus net een beetje, zoals met dat ashwagandha voorbeeld, dat je dan dus niet de oorzaak van je problemen aan gaat pakken.
Ja, ik denk inderdaad dat misschien daar het in zit. Is dat de wiet zelf misschien niet zo schadelijk is. Maar de relatie die mensen ermee opbouwen, dat heel schadelijk is. En welke situaties ze proberen te bereiken of juist te ontwijken met wiet. Dat heel erg schadelijk is.
Ja, precies. Ja, ja, alcohol is misschien haast een soort van versneller. En wiet meer een verlangzamer. En ik denk ook niet dat we. Zeg maar, er zijn vast mensen die baat kunnen hebben bij het roken van wiet. En die groepen zullen er vast wel zijn. Dat zeggen we ook helemaal niet. Maar het is ook niet zo onschuldig als een heleboel mensen beweren.
Hetzelfde met alcohol, maar ik denk dat een podcast apart is.
Ja, maar dat is ook meer vanzelfsprekend, denk ik. Want dat is meer van dat weten we allemaal inmiddels.
Mm-hmm, ja. Zullen we doorgaan met dieetcultuur, jongens?
Ja, zeker. Daar werd jij laatst op aangesproken.
Ja, nou,
ik heb boer met kiespijn.
Nee, je hebt natuurlijk. We hebben gewoon superveel diëten nu. Je hebt ketogeen, paleo. Ook intermittent fasting is toch ook een soort van dieet. Dan heb je nu ook, ik weet niet of het precies een dieet is, maar het geobsedeerd zijn met de voedingswaardetabel. En dat is eigenlijk iets waar ik het even over wilde hebben vandaag. Want we waren op de marathon-expositie, dus we hadden een. Ja, voor de marathon moet je je startnummer ophalen in een hele grote hal. En daar stonden wij dan met een upfront stand waar we ook onze eigen duursportproducten verkochten. En ik stond dan een beetje als uithangbord, hè, want ik sta toch met mijn gezicht op TikTok. Dus wij dachten een beetje van ja, misschien dat mensen dat wel herkennen en dan even langskomen. Stond ik een beetje in het gangpad als het ware. En dan hoorde ik echt best wel veel mensen zeggen van oh ja, upfront, nee, ja, dat is allemaal hoog in calorieën.
Echt?
Ja, en dat frustreerde mij. Want ik denk dat zeg maar de voedingswaardetabel is een goede eerste indicatie van een product. Maar het zegt ook niet alles. Ik denk hoe langer wij nu in dit vak zitten, hoe meer we ons realiseren dat we een product zouden kunnen maken wat op de voedingswaardetabel perfecter uit zou zien. Maar waar je wel de hele dag van op de wc zit, weet je wel. En ja, het zijn de mensen die de hele dag bezig zijn met calorieën bekijken op voedingswaardetabellen en suiker vermijden, die dan vervolgens wel de hele dag van die witte Monster Energy drinks aan het drinken zijn, weet je wel. En ik denk dat mensen die hebben een soort van, die hebben het idee dat ze een soort van cheatcode hebben ontdekt. Dus dat je gewoon kan kijken of een product gezond is of niet, als het laag is in calorieën, laag is in suiker en hoog in eiwit. Maar ik denk gewoon dat voeding gaat zoveel verder dan dat. En zo'n voedingswaardetabel zegt echt niet alles. En ja, ik vind, dat is nu een trend die we enorm zien, dat mensen echt geobsedeerd zijn met die waardes die ik net noemde. En voor de rest dus helemaal niet verder naar een product kijken. En je krijgt dan allemaal van die scheve vergelijkingen die nu enorm groot zijn op social media, waarin iemand het voor zichzelf kan rechtpraten dat bijvoorbeeld een hamburger eten een betere keuze is dan 100 gram noten, omdat een hamburger hoger is in lager is in calorieën, weet je wel. Terwijl dat natuurlijk nergens op slaat.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar heb jij ooit niet eenzelfde soort vergelijking op sociale media gedeeld?
Dat klopt. Dat is, nee. En ik wist dat deze vraag ging komen. En ja, waarom? Ik denk dat voeding is een van de minst zwart-witte industrieën. Dus het is enorm genuanceerd allemaal. En destijds zijn we ooit begonnen met dat soort vergelijkingen. En zat er ook echt een kern van waarheid in. Maar waar wij de plank mis hebben geslagen, is dat we ons op een gegeven moment lieten leiden door hoeveel likes iets kreeg. En dingen die extreem zijn, krijgen gewoon meer likes. Dus wij gingen steeds extremer en hebben ons inderdaad ook vergrepen aan de voorbeelden zoals
broodje kroket vergeleken met maaltijdsalade, weet ik nog.
Precies, dat soort dingen.
Ja, het is wel inmiddels letterlijk 3 jaar geleden.
Het is letterlijk drie jaar geleden.
Daarna hebben we diezelfde fout, denk ik, niet op deze manier nog een keer gemaakt.
En we hebben al die posts verwijderd en we hebben gezegd dat het enorm dom was.
Rectificatie. Maar ik denk dat, ja, voeding is zo complex. En dan als iemand het helemaal zo plat slaat, dat trekt gewoon sowieso de aandacht. En denk je, Harro, denk je niet, of misschien voor iedereen, denken jullie niet dat er ergens voor een bepaalde groep ook wel gewoon iets zit? Als je gewoon probeert af te vallen.
Ja, maar dat is dus het ding, zeg maar. Calorieën is de eenheid die bepaalt of je gaat afvallen of je aankomt. Maar gezondheid is verder, of gaat verder dan afvallen en aankomen. Weet je wel, het kan zijn dat iemand er gezond uitziet, maar dat hij van binnen wel helemaal aan het wegrotten is. En dat hij totaal er niet bij is met zijn hoofd. Gewoon enorme brain fog. We kennen het allemaal wel. Ja, vaak is dat toch wel gerelateerd aan een ongezonde levensstijl.
En aan ingrediënten in plaats van macronutriënten.
En het moeilijke aan dingen met gezondheid is het volgende. Dat de effecten zie je pas over een lange termijn. Het is niet, als ik vandaag enorm veel suiker eet, heb ik morgen diabetes, weet je wel. Dat is iets waar jaren overheen gaan voordat je daar iets van merkt. En dat vind ik dus het gevaarlijke aan dit soort, ja, zwart-wit afschilderen van gezond, ongezond.
Ja, ik denk dat dat ook wel het lastige is voor een hele hoop voedingsdeskundigen en instanties. Van je bent je aan het bewegen op een fine line tussen genoeg informatie geven dat iemand daadwerkelijk ervan leert. Maar ook niet te veel, dat je het eigenlijk overcompliceert wat je aan het vertellen bent. Want ik kan hier ook samen met Jan een gesprek gaan hebben over de inhoud van ingrediënten en hoe wij er naar zouden kijken, of hoe iemand inderdaad echt het vanuit een 3D-perspectief kan bekijken. Maar of iemand daar daadwerkelijk beter van wordt, of dat hij echt bewustere of betere keuzes gaat maken, dat vraag ik me af. En dat is het lastige tussen bijvoorbeeld wat een voedingscentrum die probeert natuurlijk al een completer beeld te schetsen. Van oké, je hebt die calorieën, je hebt een gemiddelde energiebehoefte voor een man en voor een vrouw. En dan vervolgens zeggen we, deze producten moet je dat ongeveer uitkrijgen. Dus dat probeert het al eigenlijk uit dat perspectief van of alleen die visie van calorieën te trekken en alweer te verdelen over een vijftal van productcategorieën. Ja, of je daar nou helemaal uiteindelijk eruit komt, zoals Teun van de Keuken, Keuringsdienst van Waarde, maar ook Tony Socoloni. Die heeft een dieetboek geschreven over diëten en die heeft bijvoorbeeld ook de schijf van 5 als dieet geprobeerd. En hij zei dat dat niet houdbaar was. Dat is bijna niet te doen om zo'n dieet te volgen.
En waarom dan niet?
De hoeveelheid die je moest eten, voornamelijk de hoeveelheid vetten die je moest binnenkrijgen, dat gewoon ontzettend lastig was voor hem om dat op een dagelijkse basis helemaal goed te trekken. En hij heeft eigenlijk heel veel bekende diëten geprobeerd. En volgens mij kwam er geen enkel dieet echt uit wat werkte. Wat duurzaam. Ik heb dat al vaker gezegd, van als je gaat eten, moet je een duurzame inrichting van je dieet. En dieet in de zin van wat je precies eet en niet zozeer om het af te vallen. Maar moet je vinden omdat dat gewoon lang houdbaar is en daarmee uiteindelijk gezonder.
Maar misschien even terug naar de basis. Wanneer is iets een dieet volgens jou?
Ja, dus, er zijn denk ik twee termen voor dieet. Voor mij is mijn dieet wat ik eet. En niet zonder dat ik het bijhoud. Maar gewoon de dingen die ik op een dagelijkse basis eet en drink. Die dingen vormen bij elkaar mijn dieet. Maar ik denk dat hoe de meeste mensen er kijken naar een dieet is op het moment dat je bewust omgaat met je eten en daar bewuste keuzes in maakt of misschien bepaalde restricties haalt of jezelf oplegt.
Mm-hmm. Ja, het zijn eigenlijk restricties is misschien wel een goede manier om het te omschrijven. Het voelt haast als een soort van ideologie en daar horen restricties dan bij. Maar wat mij vaak opvalt is dat diëten vaak ook andere dingen aangrijpen dan per se dan per se gezondheid bijvoorbeeld. Dus een dieet draait om afvallen of een dieet draait om dierenleed. Maar misschien niet per se in de kern om gezondheid over 10 jaar. En dus dat is misschien ook wel het moeilijke aan het volgen van een dieet. Dat je al gauw bijdraagt aan iets wat niet per se bijdraagt aan jouw kerngezondheid. Maar Aron, nog even terug te komen op die energiebalans. Is het ook niet de volgorde waarin iemand over zijn dieet of over zijn voeding zou moeten leren? Dat hij een beetje gaat... energiebalans, macronutriëntentabel en dan als laatste ingrediënten.
Mm-hmm, ja, dat ik weet niet, mensen die...
En dan zeg ik niet dat je het zo plat moet slaan dat calorieën alles zijn, want dat vind ik dan heel kortzichtig en ook een beetje dom om te doen. Ja. Maar dat het wel die volgorde is waarin iemand die nog helemaal niks van voeding af weet, begint met het leren over voeding.
Ja, zeker. Daar sluit ik me bij aan. Want ik bedoel, iets als een ingrediëntentabel, die wordt ook met de jaren complexer. Maar ik zeg altijd met die ingrediëntentabel, als mensen mij vragen van ja, hoe doe je dat? Zeg ik gewoon, ja, gebruik je gezonde verstand. Als jij gewoon bij een... Wat ik zelf bijvoorbeeld altijd doe, is bij een product, als ik er eentje pak, dus ik kijk altijd eerst een hele korte scan. En dan ga ik niet alle ingrediënten langs, maar kijk ik gewoon, hoeveel ingrediënten zit hier ongeveer in. Als ik zie meteen dat het echt een zieke lijst is, dan ga ik het sowieso niet eten.
Dan leg ik het ook altijd
terug. Dus ik doe altijd eerst echt een mini-scan. Dat duurt niet langer dan een seconde. Als ik zie dat het acceptabel is, dan kijk ik naar de voedingswaarde. Of dat past bij hetgene wat ik op dat moment nodig heb. Dus als ik net heb gesport of als ik ga sporten, ben ik zeker niet bang voor suiker. Nou, mocht het daarop aansluiten, dan ga ik die ingrediënten, check ik heel veel kort. En dan natuurlijk ook nog even de prijs, want we zijn ook Nederlands. En op basis daarvan bepaal ik of het in mijn mandje komt. Maar ik kijk bijvoorbeeld zelf nooit naar de Nutri-score, echt niet.
Het begint al wel dan bij basale kennis van fysiologie. Dat jij inderdaad net zegt van als ik ga sporten, dan vind ik het niet erg om suiker te nemen. Maar jij weet waarom dat niet erg is. Maar dat is dan wel iets wat iedereen moet weten om die bewuste keuze te kunnen maken.
Klopt, en dat is hartstikke moeilijk, want in marketing verkoopt angst het allerbeste. Dus... mensen bang maken voor vet of mensen bang maken voor suiker of mensen bang maken voor calorieën verkoopt veel beter dan mensen onderwijzen over suiker, weet je. Want als je gewoon kan zeggen suiker is slecht, vermijd alle producten met waar suiker in zit, nou dan is het een stuk behapbaarder, weet je, omdat je mensen gaat onderwijzen.
Precies, dat is simpel. Maar wat ik ook wel grappig vind is dat als je mensen over gezonde voeding hoort praten, dan gaat het vaak over groenten, fruit, et cetera. En dan heeft iedereen een duidelijk beeld van, ah, dat is iets gezonds. En dan wordt eigenlijk ook zelden over calorieën gesproken. Er wordt eigenlijk alleen maar over calorieën gesproken op het moment dat het over slechte dingen gaat. Als je het over een hamburger hebt, of als je het over een yoghurtdrank hebt.
Dat vind ik een hele goeie, dat je dat aanhaalt. Want het zijn dezelfde mensen die steeds over die energiebalans aan het zeiken zijn, die daarna zeggen van, ja, je moet geen negatieve relatie krijgen met voeding. Nou, persoonlijk weet ik niet wat dat betekent, want ik heb daar nooit last van gehad. Maar dat is heel grappig dat je dat zegt, want dat zijn dezelfde mensen die steeds wijzen op die calorieën en waar dan veel calorieën in zitten, die daarna zeggen van, ja, je moet wel oppassen dat je geen negatieve relatie opbouwt met voeding. Maar misschien komt dat omdat je steeds kijkt naar die calorieën, daar heel erg obsessief over wordt.
Maar weet je wat het bizar ook is? Dat als je gewoon redelijk whole foods eet, dus niet echt superveel heel erg bewerkt eet, is het echt bijna onmogelijk om te veel calorieën binnen te krijgen.
Dat en vanuit whole foods, dat is een dingetje wat misschien waar veel mensen niet rekening mee houden. Maar calorieën, wat op een verpakking staat, is wat er echt in zit. Dat is op het moment dat je dat helemaal zou verbranden, alles wat erin zit, dat zijn de hoeveelheid calorieën die op de verpakking staan. En dat wordt aan de hand van de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten en vetten gedaan. En vezels. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel eens hebben ervaren, als je noten, zaden en pitten, daar zitten best wel wat calorieën in, omdat ze hoog zijn in vetten. Maar op het moment dat je misschien eens een keer achterom hebt gekeken nadat je naar de wc bent geweest, zie je dat daar ook weer noten, zaden en pitten nog tussen zitten. En dat zijn calorieën die jouw lichaam niet heeft opgenomen. Dus het is gewoon niet zo simpel als dat calorieën die op een verpakking zijn ook de calorieën zijn die daadwerkelijk in je lichaam komen. En van een hamburger van de McDonald's kan je er wel bijna van uitgaan dat al buiten die sesamzaadjes die misschien bovenop zitten, maar dat allemaal wordt opgenomen door jouw lichaam, omdat het gewoon heel simpel en bewerkt is.
Mm-hmm. En dus met whole food ben je en voller en misschien minder van de calorische waarde wordt door je lichaam opgenomen.
Ja.
Huh, interessant. Ja, dat zal vast ook de reden zijn wat Harro zegt, dat als je whole foods eet, dat je moeilijker aankomt en sneller vol zit.
Mm-hmm. Dus dat is mijn punt. Het gaat verder dan alleen maar calorieën. En ik begrijp dat calorieën zijn redelijk, zeg maar, begrijpbaar. Relatief redelijk begrijpbaar, dus dat is makkelijk om aan vast te houden. Maar ik denk wel dat het een gevaarlijke ontwikkeling is dat een groot deel van de voedingsautoriteit in Nederland op social media zeggen dat het alleen maar draait om calorieën, om suikers en om eiwitten. En wij zitten daar dan een beetje tussen. Ja, het is ontzettend moeilijk, want wij moeten elke keer hetzelfde verhaal doen. Maar het verhaal is helaas... duurt 2 dagen om uit te leggen.
Ja, dat is niet zo sexy. Je moet er een beetje doorheen schaatsen. Ook. Want ik denk ook, net zoals dat we rond de 2000 heel erg soort van vetten demoniseerden, gaan we ook zo terugkijken op deze periode. Dat we suikers heel erg aan het demoniseren zijn, waarschijnlijk over 20 jaar. En dus waar het nu heel erg soort van bijvoorbeeld anti-suikers is en heel erg bijvoorbeeld gewoon kijken naar de calorieën houdt eenvoudig. Kijk weer misschien over 10 jaar wel op terug van wat de fuck dachten, weet je wel? Dat was zo dom.
Ja, nou, dat zie je natuurlijk al een klein beetje gebeuren met eiwitten. En dat is dan niet zozeer op het gebied van gezondheid, maar wel voornamelijk duurzaamheid. Hoe wij nu aan het omgaan zijn met eiwitten. Dat we een ongezonde relatie hebben bijna met de hoeveelheid eiwitten die we maar binnen willen krijgen. En dat gewoon zo'n kostbare bouwstof eigenlijk is. En dat we die in zulke grote getalen, onnodig grote getalen naar binnen aan het werken zijn.
Ja, want er zijn dus bijvoorbeeld ook gewoon experts op het gebied van longevity. Dus hoe lang je leeft, die bijvoorbeeld heel veel onderzoek doen naar blue zones. Die juist er weer bij zweren dat er in die blue zones relatief minder eiwit wordt gegeten bijvoorbeeld. En dus misschien zijn er ook gewoon nog dingen over eiwitten die wij niet weten. Want overal op TikTok word je doodgegooid met 1,5 tot 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Misschien is het verhaal daar ook nog niet over, weet je wel. En ja. Dus,
totdat we zo alle macronutriënten hebben gehad. En ja, dan kunnen we eindelijk eens tot de kern gaan komen.
Nee, maar het is toch ook zo dat lang werd er gedacht dat, of lang werd er gezegd door met name de gym community, dat je niet genoeg eiwitten kon eten. Maar er blijkt nu dat ga je boven een grens van 2,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, dat je lichaam dan de eiwitten in glucose gaat omzetten. En daarbij komen gewoon vrij radicalen vrij.
En wat zijn dat?
Jelle.
Jelle, ook op 7.
Nee, ja, vrije radicalen zijn voornamelijk gevaarlijk voor je cellen.
Het zijn moleculen die makkelijk kunnen reageren met cellen. Dus ze hebben een iontje wat weer kan reageren met jouw cel. En dan geven ze allemaal dingen over. En dat damage eigenlijk je cel uiteindelijk.
Ja. En kan dat dan kankerverwekkend zijn of zo?
Ja, zeker. Dus je tast je cellen aan en dat is eigenlijk hoe kanker begint. Dus een van de stappen, ja.
En antioxidanten die helpen dus tegen vrije radicalen.
Ja, ja, dus antioxidanten hebben ook zo'n ion en dan kunnen ze eigenlijk samen gaan en dan hou je niks over.
Maar eet je dus alleen maar bewerkt, dan krijg je bijna geen antioxidanten binnen.
Hm. Jan, we moeten je er vaker bij hebben.
Maar het is denk ik voornamelijk belangrijk is dat dat bewerkte voedsel, want we draaien er een beetje de hele tijd omheen, dat bewerkte voedsel zorgt ervoor dat we onze natuurlijke feedback systemen eigenlijk een beetje soms plat leggen in die zin. We kunnen heel veel calorieën binnenkrijgen zonder dat we dat eigenlijk merken. Natuurlijke triggers in ons lichaam worden opeens een beetje afgestompt. Denk na over een fruitshake waar je verschillende stukken fruit in stopt. Best wel wat calorieën, best wel wat suikers die je binnenkrijgt. Had je nooit binnen kunnen krijgen als je dat gewoon normaal zou eten. Dat is het meest makkelijke voorbeeld wat er denk ik is. En dat is er, dat gebeurt er. We noemen het whole food. Maar als je gewoon normaal of natuurlijke ingrediënten, als je die gewoon eet, dan wordt eigenlijk wat op een natuurlijkere manier die feedback systemen in je lichaam getriggerd. Want daar is het op ingesteld. Daar zijn duizenden jaren overheen gegaan om die feedback systemen in gang te zetten. te zorgen dat al die feedback loopjes er ook daadwerkelijk bestaan. En op het moment dat je dat bewerkte voedsel, waardoor je het allemaal net even anders gaat doen, net even plat gaat leggen, die feedback loops, ja, ontstaat er inderdaad een verkeerde relatie met calorieën, met hoeveel voeding je binnen moet krijgen, wanneer je honger krijgt, wanneer je geen honger hebt. Dus mensen moeten inderdaad gewoon, we zeggen het wel vaker, maar gewoon normaal gaan doen. En gewoon normale voeding binnen gaan krijgen. En inderdaad niet allemaal van die drankjes. En dat ze zeggen van, oh, dan kan ik dit eten. Omdat ik dan vervolgens zero dranken drink. En daarmee compenseer ik dit weer. Hou gewoon een keer op met het compenseren. En ga normaal eten.
Ja, precies. Zeg maar, het klinkt haast een beetje alsof je dan die evolutie wil cheaten. Wat jij zegt van, nee, dan compenseer ik het wel. Maar het is eigenlijk een hele soort van arrogante houding richting je lichaam, dat jij het misschien wel even beter weet.
Ja, en ook richting de evolutie.
Ja, precies, ja.
Het is een beetje, ja, misschien bijna zoals ons belastingssysteem eruit ziet. We hebben iedere keer, proberen we weer een extra stap in dat belastingssysteem erbij te voegen, om een foutje of iets wat niet helemaal wordt gecoverd in de rest weer op te lossen. En zo komt er ook bij ons over. Ik ga nu een soort van rage richting over. Maar dat we voor alles weer een commissie oprichten.
Ja, het commissieprobleem, het regelprobleem.
Ja, dat we iedere keer proberen we weer een fout die we maken. Om het, en dan tussen aanhalingstekens een fout. Dus we eten iets slechts en dat willen we compenseren weer met iets anders. En dan vervolgens komt er weer iets waarmee we dat weer moeten compenseren. Want blijkt dat we dan te weinig vitamine en mineralen binnenkrijgen. Gaan we pilletjes slikken? Oh, dan blijkt dat we te weinig vezels binnenkrijgen. Gaan we prebiotica slikken? En zo zijn we iedere keer steeds verder van onze natuurlijke voedingen af aan het geraken.
En de enige die er beter van wordt, het is big food.
maar elke regel zou je eigenlijk één regel gewoon weg moeten halen. Voor elke commissie zou je één commissie moeten annuleren.
Ja, nou ja, dat maakt wel de cirkel naar het front weer rond. Want dat is iets waar wij heel actief altijd mee bezig zijn. Is dat we eigenlijk iedere keer weer opnieuw die hele loop gaan doornemen. En te kijken of we niet ergens weer wat weg kunnen halen op het moment dat we iets ergens weer toevoegen.
100%. En onze producten moeten op veel vlakken ook gewoon nog een heel stuk eenvoudiger. En daar zijn we ook heel actief mee bezig.
Ja, maar ik wilde wel nog zeggen, want dan ben ik helemaal vergeten, dat de reden waarom ik hier dus triggered over was, is dus omdat er veel mensen langs die stand liepen en die zeiden van, ja, maar dit is heel hoog in calorieën. En de grap is dus dat heel veel mensen eten bijvoorbeeld onze eiwitreep ook om af te vallen. En nou, hoe kan het dan als het relatief hoog is in calorieën? Omdat het dus heel erg vult voor het aantal calorieën dat het bevat. Dus mensen zeggen vaak tegen ons van, ja, jullie reep is 250 calorieën, maar hij vult als iets wat 500 calorieën is. Terwijl vaak zijn dingen die dan misschien lager in calorieën zijn, 200 calorieën, die vullen voor geen meter, waardoor je dus meer andere dingen gaat eten, waardoor je netto of sneller weer gaat eten, waardoor je netto hoger uitkomt in je calorieën.
Ja, het is wel jammer dat we zoveel trends moeten doormaken met upfront, waar iedere keer weer een soort van één upfront product de dupe van is.
Ja. En, maar tot nu toe, zeg maar, we're still here. En dat kan niet iedereen zeggen. Want je bedrijf bouwen op trends is ook gewoon super gevaarlijk.
Ja, want als de trend over is, is je bedrijf weg. Ja. Ik wil er ook wel even bij zeggen, en Harre bedoelt dit natuurlijk ook gewoon hartstikke goed hoor, maar wij hebben afgelopen weekend onze eerste expositie gedaan op de Rotterdam Marathon Expo. En ik ben gewoon zo onder de indruk van de groep mensen die al upfront kenden. Het was echt ongelooflijk. En ik heb louter positieve interacties gehad. En het was gewoon prachtig om te zien hoeveel mensen eigenlijk upfront al kenden.
Wat voor leuke mensen dat waren.
En wat voor ongelooflijk leuke mensen dat allemaal zijn. Dus ja, hebben we met je mogen praten. Weet dat we het echt ontzettend leuk vonden. En stap vooral op ons af. Want voor ons is het ook allemaal nieuw en wij vinden het echt geweldig. Hoe dan ook, bedankt weer voor het luisteren en we zijn er volgende week weer.